Dit is de Excelsior Podcast. Daan Bovenberg en Frank Vijg ontvangen elke aflevering een gast. En deze week is dat de hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen.
Ja, we hebben een mooie poster van de medewerkers hier hangen met foto's van vorig jaar. Ook met name van Fortuna. Geweldige foto's. En daar doet onze videoanalist elke keer, maakt een 3 nu. Dus dat nu al 3 finales inderdaad.
En dit is buitenspel toch? Kijken, zijn er mooie mensen voor de goal. Ja, wat een schitterende aanval van Excelsior. En het doelpunt van Agrafiotis.
Sandra naar Driewes. Zagre doet ook mee, de linksachter. Driewes, prachtig. Komt vrij ver. Barrett, het schot van de Ier. Oh, schitterend afgemaakt.
Amarova, handig gedaan. Oedenaas, moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke hoek.
En mijn jonge stoere knapen, ons land het geje.
Daar zitten we weer in de brasserie met de hoofdtrainer aan tafel. Dus dat scheelt Frank een enorme introductie. Want dat of had je hem helemaal voorbereid?
Nee,
heb ik nu 3 dagen zeggen. Werk weggehaald.
En ik zeg dat er nog achteraan. Als speler met Excelsior gepromoveerd, 1 keer. En als trainer 2 keer gepromoveerd.
Ja, precies. Maar voordat we met Marinus gaan praten over de afgelopen weken en de komende 3 competitiewedstrijden, nog even naar de hoogtepunten. En volgens mij moet jij nu wel beginnen met een soort promotiepraatje, toch?
Nou, leg eens uit.
Stemmen.
Ja, nou, dat moet sowieso.
Ja, moet je nu mee beginnen. In het begin van de podcast moet je dat altijd zetten, hè?
Ja, dus ja. We gaan op bij de Eredivisie CV voor een prijs van maar liefst 50.000 euro.
Kan Marinus 2 spelers verhalen?
Voor? Wat is dat?
Nou, we doen een project met kinderen hier die eigenlijk te goed zijn voor de G-sporten. Maar zich eigenlijk ook niet goed kunnen handhaven in reguliere teams. En die kinderen die zitten dan thuis, die worden daar zelf gek van. Dat is, als ouders is dat heel verdrietig om te zien. En wij gaan nu die jongens en meiden trainen.
Mooi.
Met trainers die pedagogisch en didactisch opgeleid zijn. En dat wordt heel erg gedifferentieerd aangeboden. Dat is schitterend om te zien. En nou, met dat project gaan we op voor die prijs.
En waar moeten ze dan stemmen?
Dat kan je zien op al onze social media.
Ja, zet in de show notes erbij. Even het linkje erbij zetten, dat je gelijk kan klikken en kan stemmen, toch?
100%.
Ja, weet je al, heb je een tussenstand al of niet?
Nee, dat krijg je niet te zien.
Oh.
Maar dat moet wel heel gek lopen, willen we dat niet winnen.
Ja, het lijkt me ook gek. Zeker na deze oproep in de podcast. Kan niet anders, toch? Heel goed. Hoogtepunt van de week, Daan? Van de afgelopen weken? Want we zijn er twee weken niet geweest.
Ja, weken denk ik. Nou, ik denk dat het niet zozeer één moment is, als wel een continue stroom aan initiatieven, acties, ideeën. Die rondom een club gaan ontstaan op het moment dat je ook met elkaar wat zwaarder weer zit. Nou, dan heb je 2 manieren van reageren. Hè. Of de categorie die in de schulp kruipt. Maar ook gewoon de betrokkenheid die je voelt bij de mensen die binnen zo'n club werken. Om de echte overtuiging hebben om met elkaar te proberen om een handhaving te bewerkstelligen. En elke dag opnieuw loop je weer tegen mensen aan die daar op een bepaalde manier invulling aan proberen te geven. En dat maakt me eigenlijk elke keer wel niet alleen hartstikke blij, maar ook wel heel erg trots. Dus dat zijn voor mij wel de momenten in deze fase waar ik heel veel plezier uit haal.
En is er 1 ding wat is blijven hangen dan, waarvan je zegt dat vond ik echt heel bijzonder of dat staat me nog bij?
Niet zozeer 1 ding als wel. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk een wat lastigere fase gekend met mindere wedstrijden. Ik denk dat de wedstrijd die we hier thuis gespeeld hebben vervolgens tegen Volendam en alles wat daaromheen en voorafgaand aan gebeurt om echt letterlijk met elkaar tot een resultaat te komen. Niet alleen aan de voetbaltechnische kant, maar dan bedoel ik ook heel erg aan de kantoorkant, de mensen, de betrokkenheid vanuit, maar ook vanuit de sponsoren, supporters en de sfeer of de dynamiek die je dan toch met elkaar weet te creëren, waarin alles op zo'n wedstrijd weer samenvalt. Dat symboliseert voor mij wel heel erg Excelsior. Dus dat is wel voor mij een absoluut hoogtepunt op heel veel verschillende manieren in de afgelopen weken.
En spelers zien dat ook, hè? Want het stond gisteren in het spelershome voor iedereen gebak. Namens de spelers, tenminste, ik weet niet of je ook hebt meebetaald.
Ja, zeker.
Ja. Heb je mee moeten betalen?
Nee, maar dat is toch mooi dat je dat ziet en dat je dan vervolgens wat doet.
Ja, en wat was jouw hoogtepunt van de afgelopen weken?
Nou, dat is eigenlijk nu gaande. Dat vind ik best wel een indrukwekkend verhaal. Dus wij zijn een ontwikkelplatform, hè, en dan moet je allemaal je stapjes zetten. Hebben wij Dylan bij ons werken, hebben van de zomer in dienst genomen. Dat was al een bijzonder verhaal, waar 1,3 miljoen miljoen mensen naar keken op LinkedIn. En nou, zij heeft als kind en als puber een aantal dingen meegemaakt. Nou, dan ga je als kind beschermingsmechanismes maken om die pijn niet te hoeven voelen. Alleen ja, dan ben je heel veel verder. Hè? En dan helpen je die beschermingsmechanismes niet meer, maar dan gaan ze je remmen. En nou, daar willen we mensen graag bij helpen. Dat kunnen we zelf niet. Dus zij is vanmorgen naar Spanje vertrokken. Voor 4 dagen is ze daar intern zonder telefoon. En gaat ze nou, werken om die pijn die daar zit, om die weg te halen. En op een manier terug te komen dat ze er zelf wat mee opschiet. Maar dan kan ze de kinderen die ze helpt, wat ze thuis echt heel goed doet nu al. Nou, kan ze daar ook weer een stapje in zetten.
Mooi. Jouw hoogtepunt van de afgelopen weken dan? Gelijk maar even erin gooien.
Ja, toch de omslag naar Zwolle. Dat we, als je nu ziet, vandaag trainen, zeg maar, hoe de sfeer nu is. En het gevoel en het vertrouwen opeens weer ja, de boventoon voert ten opzichte van na Zwolle. Dat is een mooie en goed contrast op dit moment.
Ja, wat een overwinning toch kan doen, hè, voor een voetbalclub soms in sommige fases. Dat wordt wel eens gezegd, maar wordt het wel eens onderschat?
Nee, dat wordt nou ja, niet door mij, misschien wel door andere mensen. Maar inderdaad, als je een lange fase hebt dat je niet wint, dan heeft iedereen daar enorm veel last van op zijn manier. Ja, en dat geeft altijd een bepaalde teneur. Ik probeer daar een beetje van weg te blijven, maar je gaat er ook wel een stukje mee natuurlijk. Want het doet met iedereen wat, geeft iedereen stress en de belangen zijn dan groot. Ja, en dan helpt het inderdaad maar één ding en dat is een overwinning. En als het dan ook nog klinkend is, dan is het helemaal fijn.
Nou, weet je wat ik best wel ingewikkeld vind? En dan heb ik helemaal niks met dat voetballen te maken. Alleen overal waar je komt, gaan mensen natuurlijk aan je vragen. Ja, denk je dat jullie erin blijven? Nou, en nou moeten we aan de ene kant met z'n allen die positieve vibe vasthouden zonder de realiteit uit het oog te verliezen. En dat is al een wankel evenwicht. En ja, als je die realiteit ziet, dan moet je telkens weer die lichtpuntjes eruit halen. En dat doe je misschien eigenlijk nooit goed in de ogen van de buitenwereld. Maar dat vind ik ook in deze podcast best wel een lastig evenwicht.
Nee, dan bedoel je dat je de balans vindt tussen enerzijds dat je niet wil overkomen of het alleen maar
een goed nieuws show
is. Ja. Of positiviteit is. Ja. Maar dat is voor iedereen denk ik een hele lastige balans. Ik denk dat het zodra jij werkt en te maken hebt met een voetbalclub. En nogmaals, dat gaat eigenlijk ook als supporter. Want een supporter die komt ook op zijn werk of die gaat ook naar zijn vrienden. En die krijgt precies dezelfde vragen. En iedereen probeert het antwoord te vinden op een vraag waar je niet per definitie antwoord op hebt. En ja, achter de schermen ben je met elkaar op dagelijkse basis echt heel erg hard bezig om dat te draaien. En die verandering te realiseren. Maar ja, het is inderdaad een hele dunne lijn tussen de overtuiging hebben en uitspreken dat het goed komt. En ja, wat men ook aan de zijkant voelt, ervaart of ziet. Ja, en waar men gevoel bij wil krijgen.
Dat heb jij natuurlijk ook als je voor de camera verschijnt. Want je wil ook dan de positieve punten uit de wedstrijd halen.
Ja, nee, ja, dat klopt. Dat is natuurlijk altijd je woorden afwegen terwijl je liefst, zoals ik ben, liefst gewoon zeg hoe het is. Ja, dat doe ik nog steeds in grote lijnen. Maar je moet ook wel realiseren dat je ja, een bepaalde boodschap overbrengt natuurlijk. Ja, en dat is een stuk makkelijker natuurlijk als je tegen Ajax speelt, tegen Volendam speelt, dan als je tegen Zwolle speelt natuurlijk. Dat is duidelijk.
En weeg je dan je woorden af van tevoren? Ron Jans ging vroeger altijd eerst 5 minuten op de wc zitten.
Ja, wat ik zeg. Ik probeer wel gewoon te zeggen wat ik denk. Dus dat gewoon natuurlijk mogelijk te blijven. En dan hoef je er ook niet iedere keer over na te denken.
Ja, dat lijkt me ook wel lastig inderdaad. Wat zeg je dan inderdaad? Dat is een beetje dat evenwicht waar jij het over had.
Ja, toch? Ik zag het voor die wedstrijd tegen Ajax. Die zat ik thuis te kijken. Was je voor de wedstrijd bij ESPN.
Ja.
En toen zei ik van ja, ik heb wel een paar spelers. Die zijn eigenlijk zo goed. Dan ligt luiheid misschien een beetje op de loer. Daar heb ik de hele week achteraan gezeten.
Ja, daar heb ik al een paar van. Ja. En dat is doodirritant af en toe. En zeker omdat het vaak ook de meest talentvolle jongens zijn. Dat zeg je, en dat roep ik dan ook tegen ze. Ja, hoe talentvoller ze zijn, hoe luier ze zijn. Gechargeerd gezegd natuurlijk. Maar dat is best wel eens lastig. Zeker als je in een moeilijke fase zit. Dan moet je daar kort op zitten. Aan de kant ja, zijn er ook jongens die over het algemeen natuurlijk in de basis staan. En wat minder concurrentie hebben. Dus ja, die ze eigenlijk wel nodig hebben. Dus dan moet je er op een andere manier af en toe een beetje achteraan zitten. Ja, zeker.
En ben je dan ook iemand die de afgelopen weken veel is gaan paintballen?
Zeker niet. Maar dat doen wij structureel.
Paintballen structureel?
Ja, nee, niet paintballen structureel.
Paintballen.
Teambuilding, etje. Heb je dat wel eens gedaan? Pak me niet om mijn woorden.
Heb je wel eens gepaintballed?
Nee, daar heb ik een hekel aan.
Dat
nee,
dat
vind
pijn,
ik, nee, daar vind ik niks aan. Nee, nou, nee, we gaan deze week padellen toevallig.
Ja, dat
maar
ik
probeer eigenlijk één keer in de zes, of we doen gewoon structureel één keer in de zes weken iets van teambuilding. Dus dat ga ik niet opeens doen als we onderaan staan. Ik ben daar niet zo van. Ik ben meer van inderdaad...
Het regelmatig doen.
Het regelmatig, het proces en met elkaar bezig zijn met bepaalde dingen. En daar dan moet dan inderdaad het resultaat uiteindelijk toe leiden. Ja, en af en toe moet je daar natuurlijk ook wel iets anders, met name in leiding geven. Ja, moet je inspelen op wat er gebeurt. En dan merk ik wel dat ik heel erg ervaring heb... En dat je dingen herkent. Ja, en wat Daan natuurlijk zei, dat is wel heel typisch voor deze club. Je hebt heel erg gevoel dat je je samen doet. En dat is wel mooi. En dat is bij veel andere clubs niet, weet ik, uit ervaring. Maar hier gaat iedereen ook achter de club staan. En ja, dat geeft mij altijd wel een super fijn gevoel. En echt een Excelsior gevoel. Ja, dat was daar gewoon dan mijn ultiem, denk ik, in de voorbereiding. Medewerkers had een hele mooie clip gemaakt met allemaal familieleden. Met een mooie boodschap die mooi kwam. De sfeer in het stadion was top, met de zanger, met de DJ en alles erop en eraan. Dat je ja, ook echt het gevoel had, dit gaat niet mis vandaag.
Maar dat kan ook verlammend werken natuurlijk, hè? Als het zo wordt opgebouwd in zo'n week?
Ja, nee, vind ik niet. Tenminste, ja, natuurlijk, we spelen ook tegen een mindere tegenstander, maar ook eerlijk zijn. We hadden een aantal jongens terug van blessure, dus het is ook een aantal factoren die bij elkaar vallen dan, zeg maar. Dus dan heb je wel het gevoel van, hey, dat kan vandaag zomaar weer gaan gebeuren en een omslag geven. Maar dat het zo extreem was, ja, dat je in één keer zo goed speelt ten opzichte van Zwolle, wat zo slecht was. Ja, dat is wel bizar. Dat is ook wel mooi van het spelletje, maar ook het frustrerende, het moeilijke van het vak en van een clubleider natuurlijk met z'n allen.
Ja, want ik neem aan dat voor jullie misschien wel redelijk hetzelfde is. Jullie zijn allebei natuurlijk een soort van directeur. Jij bent directeur van een organisatie, jij bent eigenlijk de directeur van het voetbalteam. Jullie moeten eigenlijk op dezelfde manier aan je eigen mensen om je heen een boodschap ook verspreiden in die weken, wat er gebeurt en wat er gaat.
Ja, zeker. Maar goed, uiteindelijk, als je vanuit leiderschapsperspectief praat, heb je natuurlijk altijd een uitdaging met hoe inspireer je of hoe krijg je mensen de juiste kant op vanuit de juiste energie met de juiste intenties. En ja, dat is een continu spel wat je met elkaar hebt. En een trainer heeft dat met zijn groep. Je hebt dat zelf, heb je dat met een organisatie. Een ondernemer heeft dat met zijn werknemers. En ik denk wel, en dat vind ik wel het mooie aan topsport, of in dit geval ook voetbal, is dat... Het ligt er wel heel dicht bovenop dat je met elkaar op die manier ook echt kijkt naar... Oké, wie raak je op welke manier en wie ga je op welke manier belangrijk maken of verantwoordelijkheid maken of wie pakt daarin zijn rol. En dat is wat ik net ook al zei. Soort van, dan zie je ook dat er... Ja, je kan aan de voorkant kan je bepaalde dingen proberen te plannen of uit te denken. Maar net zo goed als dat in een wedstrijd zijn er bepaalde spelers die dan opstaan. Van wie je het misschien weer niet verwacht, maar dat je dat heel duidelijk ziet. Ja, en dat zie je in een organisatie ook gebeuren. En dan zijn er mensen die denken van... hé, wacht even, ik voel me wel heel erg betrokken. Ik hoor nu dit. Ik heb goed contact met dit. Ik zie dit en dit gebeuren. Ik wil helpen. En ja, dat zijn wel mooie dingen. En ik denk als je het uiteindelijk met elkaar goed geregeld hebt... dan ja, ben je ook wel... komt er vanuit een team of komt er vanuit een organisatie... ook opeens op dit moment de geluiden op of initiatieven op... die daadwerkelijk wel bijdragen aan. En het zijn allemaal hele kleine aspecten. Maar ja, als je ziet hoeveel werk erin gaat en hoeveel mensen bezig zijn om voor die spelers een hele mooie video samen te stellen met persoonlijke boodschappen. En ja, dat komt echt uit een organisatie zelf. En dat komt uit de core van mensen die denken van... maar wacht even, ik heb het gevoel dat ik een steentje bij kan dragen aan, zeg maar. En dus enerzijds wordt er op zulke momenten natuurlijk gekeken naar mensen die in een positie zitten om het een en ander te doen. Alleen ja, als je een krachtige organisatie met elkaar bent en hebt, dan zie je ook juist dat er heel veel uit een organisatie zelf komt en ervaart. En nogmaals, ik denk dat ook de mooiste varianten zijn. En neem niet weg dat je wel terdege bewust moet zijn. En daar hebben we het ook regelmatig over. Ja, uiteindelijk als het slecht gaat, kijken mensen. En verwachten ze ook dat...
Wordt alles ook uitvergroot, toch?
Wordt alles slecht, uitvergroot.
Alles uitvergroot.
Ja. Nee, maar natuurlijk. Logisch, hoe slecht het gaat, hoe meer ze naar je kijken. En dat zijn je eigen spelers, directie, mensen, supporters, iedereen. Dat is, ja, zo werkt dat. En dat geeft ook niet. Dat is ook de verantwoordelijkheid die je hebt.
Ja, nee, maar het is wel opmerkelijk als iets slecht gaat, dat dingen dan gelijk extreem slecht worden benoemd. Terwijl als het dan...
Ja, ik moet zeggen, ik zei het pas voor mij nog tegen Frank. Ik heb ooit van Marcel Keizer geleerd, zo min mogelijk lezen als het goed gaat en zo min mogelijk lezen als het slecht gaat. Dus dat heb ik mee om mijn carrière al aangehouden. Dus dat maakt het voor mij wel makkelijker, zeg maar, omdat je dan minder geluid meekrijgt. Ja, en waardoor je gewoon ja, dat minder je van je apropos brengt, dat je gewoon bezig blijft met dingen en wel inderdaad met mensen in contact gaat die je daadwerkelijk kunnen helpen. Voor die geluiden wel ontvankelijk. En voor de rest wat ik zeg, dan ja, heb ik een aantal dingen anders gedaan. Omdat je dan een paar troeven nog in je binnenzak hebt met de ervaring die je hebt gehad bij andere clubs, zeg maar. Dan ja, spelen we die troeven in die week uit.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een wedstrijdbespreking in linie gedaan. Dus normaal doen we aangroep de wedstrijdbespreking. En nu was het eerst met de verdediger gezeten, daarna met de middenvelders, daarna met de aanvallers. Dus daar hou ik eigenlijk drie wedstrijdbesprekingen. Waar je het kleiner maakt en meer interactie krijgt. Ook drie verschillende besprekingen om drie verschillende beelden heb laten zien.
Wel dezelfde boodschap uiteindelijk, toch?
Uiteindelijk natuurlijk inderdaad dezelfde boodschap inderdaad. Ja.
Dus allemaal een andere wedstrijd. Ja, ja,
uiteindelijk vat je dat nog een keer samen aan groep, ja, zeg ja, maar. Dus ja, dan trick je spelers ook even. Want het was de eerste keer dat ik bij deze club deed, zeg maar. Dus ja, dacht ik een keer, oh ja, dat heb ik bij NAC en mijn Cambuur gedaan. Dat komt deze week wel mooi uit, zeg maar.
En heb je ook nog in de context die Daan net schetst van, er ligt een uitdaging en dan moeten er ook mensen opstaan die dan verantwoordelijkheden nemen?
Ja, ik ben begonnen de week met een mannetje of 7 in kleedkamer 2 gaan zitten. Stoel in de midden gezet en in mijn eentje als hoofdtrainer, geen rest, geen staf erbij. En eens horen wat er leefde en wat naar elkaar kwetsbaar opstellen. En gewoon in een open, veilige omgeving dingen benoemen. Nou, dat was denk ik een hele goede set. Dat ervaarde zowel ik als de spelers heel positief. We werden gehoord, ik werd gehoord. En dan worden ook echt wel dingen gezegd waar je als trainer gelijk mee op die dag al mee kan handelen. Dus dat was een mooie start van de week. Nou, ik heb na de dag voor de wedstrijd nog 4-5 spelers. Ik had Lazar Lamproe eigenlijk de eerste dag al bij me geroepen. Je had tegen Zwolle natuurlijk die grote kans gemist. En daardoor dat bleef hij eigenlijk heel de wedstrijd in hangen. En daar had ik ook een mooi bericht van op zondag. Van sorry trainer, excuses voor me. Voor mijn performance. Dat was echt een mentaal ding. Dus dat vind ik wel mooi. Spelers dat kwetsbaar willen zeggen. Dat word ik wel zelf wel blij van op zo'n dag waar je je kut voelt en naar Zwolle. Dus bij mijn groep. Ik zeg vrijdag speel je linksbuiten. Ik geloof in je kwaliteiten. Wegwezen. Dus voor dus niet. Heb ik donderdagavond nog even. Nou, gewoon hele mooie beelden naar hem gestuurd met een mooie boodschap. En dan had ik nog maar 3-4 spelers gedaan. Dus ook zo op de individuele benaderingen. Dus. Ja, alle klein beetje helpen.
Spelers beelden van zichzelf.
Ja, voor mooie beelden momenten, waar ze een goed gevoel van krijgen met een mooi bericht. En,
nou, het heeft wel geholpen.
Nou ja, je weet niet of het. Natuurlijk, het zijn allemaal kleine dingen die dan inderdaad gedaan zegt. Kleine dingen die helpen. En,
1% van pastoor, toch is het altijd?
Etienne zegt altijd, je moet positief zijn naar je spelers. Positieve dingen laten zien.
Ja,
dat
is
een
hele
positieve
mens, Etienne.
Dus daar leer ik ze op ook wat van.
Ja, nou, dat is wel een beetje de topsport dingen, toch? Joost Luiten kijkt alleen maar filmpjes van goede slagen. Als hij aan het en dan 2 minuten lang filmpjes van mooie ballen voordat hij een wedstrijd ingaat.
Dan moet
ingaat.
Ik misschien ook eens gaan doen.
Ja, heb je 2 minuten materiaal voor goede ballen op de golfbaan van jou? Nee, ja, ik vraag het even. Dat
kan misschien werken. Nee. En toch ja? Dat vind ik wel interessant. Als je daar nu over na te denken. Als ik bijvoorbeeld naar. En dan trek ik het even uit de sport of uit de beweging. Ik heb juist momenteel heel erg het gevoel dat je van juist alle dingen die je inderdaad niet goed doet, dat je daar heel veel van leert.
Ja, je leert het meeste van dingen die fout gaan uiteindelijk, want we zijn vaak niet gewend om te benoemen wat er fout gaat. Dus in het brein schijnt het zo te werken dat je de meeste dingen leert van dingen die fout gaan. Maar als je gaat sporten, schijnt het heel goed te werken. Al die mentale coaches zeggen allemaal, kijk de hoogtepunten na in eerste instantie, want dat geeft je het gevoel. Dat is een beetje het gevoel oproepen dat je kan winnen, dat je onoverwinnelijk bent. Dat is toch zelfs zo'n filmpje voor een wedstrijd waarin hoogtepunten zitten en dat je de boel een beetje probeert op te pompen. Ja, dat zit hem in dat gevoel, zeg maar. Ja. Maar dat is een beetje.
En nee, ik probeerde even de vertaalslag voor Frank te maken, want die heeft natuurlijk dat topsport verleden niet. Dus nee. Die herkent dat helemaal niet.
Goed dat jij dat eventjes meeneemt.
Dan begrijpt hij ook weer waarom jij zo kritisch zijn en op de fouten focussen.
Ik heb dit wel eens proberen uit te leggen aan Robert Eenhoorn en Willem van Hanegem en die keken elkaar halverwege dat gesprek. Dat ging over winnen.
Ja.
En toen keken ze elkaar halverwege dat gesprek aan. Toen keken ze naar mij en zeiden, nog nooit wat gewonnen.
Alsjeblieft.
Was het gesprek ook gelijk klaar, of niet? Ze zoeken het uit, zei het toen.
Ja. Gaan binnenkort ook maar 4 dagen naar Spanje. Hoe krijgt dan dat weer een plek in die voorbereiding naar aanstaande maandag?
Nou ja, nu is de sfeer natuurlijk veel positiever. Dat merk je dus dat ook vandaag was zo'n training waar met name plezier centraal stond. Morgen hebben we een training waar het conditioneel centraal staat. Dus morgen is het echt gas geven. Dat weten ze ook al, hebben we begin van de week benoemd. Morgenmiddag nog een keer krachttraining, dus morgen is een pittige dag voor ze. Dan hebben we donderdag teambuilding padel toernooi met de vrouwenafdeling, met directie erbij. Dus dat stond al een tijdje gepland. Vrijdag hebben we een lekker dagje vrij. En dan zaterdag beginnen we met analyse van de komende test, dat is NEC. Dus die geef ik dan. Hiervoor deden we dat eigenlijk in twee groepen. Ruben in het Engels en ik in het Nederlands. Nou, inderdaad eigenlijk naar Zwolle ook besloten van, ik ga nog iets meer erboven staan. En ik doe dat dus aan groep, zeg maar. Dus dan ook in het Engels. Meest in het Engels dan, een stuk in het Nederlands. Maar
daarop die linies, dat is makkelijk.
Ja, precies, ja. En dan hebben we uitgebreid NEC geanalyseerd. Dat een duidelijke zitten we vooral op de kansen die we hebben tegen hun, zeg maar. Dus daar vooral de focus op is ook weer mentaal, dat je vooral de dingen benoemt. En dan monteer ik daar meestal beelden doorheen. In dit geval van de laatste zes van Ajax, waar hele mooie beelden van zijn. Hoe we dat ook weer kunnen doen tegen NEC. Gaan we tactisch trainen zaterdag. Zondag is een wat meer weer op scherp zetten en wat plezier. En dan gaan we maandag knallen. Dus dat is de voorbereiding naar maandag.
En zijn daar dan nog gesprekken tussendoor?
Ja, zeker wel. Dus nu hebben we iets meer ook aandacht voor jongens die dan even net ernaast vallen. Zoals Kasper Wiedel, die eigenlijk een beetje onverwachts naast komen staan. Omdat Stiebe Hoijmans het heel goed doet centraal. Ja. En Benita goed als rechtsback. We hebben deze week heb ik heel de groep bij elkaar. Ook in de zin van Swipe is weer terug en Piri is weer terug. Die zijn niet fit genoeg om de groep te starten. Maar ik heb wel hun externe revalidatie weer naar binnen gehaald. Omdat dan de groep bij elkaar is voor de laatste paar weken. Dus daar heb je dan ook weer wat aandacht voor het groepsgevoel. Dus die jongens die dan spelen, die hebben op dit moment dusdanig gevoel dat je daar... En dan kan je wat meer jongens eromheen begeleiden en daar ook hier naar triggeren. Want ik vond met name ook een aantal jongens minder invallen tegen Ajax. En dat kan. Maar dan dat kan net ook het verschil maken komende weken weer. Dus die weer even wat extra aandacht met beelden en met gesprekjes deze week.
Kan jij ons nog eens meenemen naar die slotfase bij Ajax? Wat je dan als trainer nog kan? Dus...
Ja, nou ja, we gaan sowieso proberen energie te brengen. Vooral met name jongens voorin moeten heel veel, ook tegen Ajax, met druk zetten. We hebben best wel veel druk naar voren gezet. Wat we tegen Volendam ook al deden. En wat de groep ook graag wil. En dat kost ook heel veel energie. Dus dan wissel je Lamproe en Fernandes in dat kader voor Noah en Oscar. Om wat meer energie erin te krijgen. Nou, dat
is... En is dat nou een kwestie... Van kijk jij nou gewoon wie er langzaam vermoeid raakt? Of is er contact met
Ja, allebei. Je doet het ook een beetje op ervaring en ook een inschatting maken. Aan de kant in de arena is het best wel lastig bereik, hoor. Dus af en toe met een wissel of met een blessure, zoals een jury tegengeeft, heb je even wat contact. Ja, en dan kijk je wat Ajax doet. Op een gegeven moment ging Ajax dubbele wissel een 80ste minuut. Ze gingen met 3 achterop spelen. Wij met 3 voorop om druk te houden, hoog. 3-3. Ze gingen met 2 middenvelders spelen. Dus daar hebben we Sisse en Gio in de man gezet. En hun gingen met 4 spitsen spelen. Dus 2 centraal en 2 heel wijd weg. Nou, dan gaan wij altijd naar 5. Ondanks Ajax maar met 10 man speelt. Ga je toch naar 5. Omdat je dan middenveld gekoppeld hebt. Voorin is gekoppeld. En achterin hou je 1 extra man. En dan kan je eerder uitstappen en veel eerder druk op de bal krijgen. Eigenlijk doen we dat al 3 jaar sinds KKD en 8 van de 10 keer succesvol. Nou, dat ging bij Vlagen best goed. Ja, uiteindelijk krijg je hem toch om je oren, dus dan dat is wel shit. Dan zie je ook dat Ajax veel kwaliteit had. Nou ja, dan hebben we het daar maandag uitgebreid over gehad, over die keuze. Nou ja, dat was iedereen voor duidelijk ook en eens. Nou ja, de goal valt eigenlijk niet vanuit het systeem, maar eigenlijk vanuit slecht verdedigen. En dat is wel iets wat helaas dit seizoen wel vaak... Hè. We zijn aanvallend veel beter dan vorig jaar. We hebben veel goals gemaakt, voor mij in de 40, 46 aan mijn hoofd. Maar toch ook weer in de 60 goals tegen, zeg maar. En dat is...
En wat is dan in dat specifieke geval slecht verdedigen? Wat zie jij dan?
Ja, daar kom je ook op persoonlijke situaties terecht. En daar probeer ik altijd een beetje van weg te blijven. Maar dan zijn we gewoon niet meedogenloos genoeg. En het is ook net niet. En dan is het ook wel een kwaliteit natuurlijk die Ajax heeft. Die niet veel kans nodig. Maar het is ook een omschakeling van 3-4 spelers die dan net even te weinig kwaliteit in het verdedigen brengen. Ja, en dat is ons natuurlijk wel, of we nou Sparta uit of Vitesse thuis of Utrecht uit. Helaas wel structureel bij ons is, zeg maar. We krijgen net iets te veel goals tegen. Ja, we hebben best wel met name ook centraal de grootste problemen gehad dit jaar door blessures. Piri bijna heel het seizoen amper gespeeld. Jacobi veel gemist. Saint-Moor veel gemist. Ook Jacobi veel gemist. Dus daar hebben we heel veel wisselingen gehad. Ja, ik denk dat het wel een van de oorzaken is waardoor we ook wel iets meer goals tegen hebben gehad.
En hoe kom je dan op zo'n idee zoals met Siebe?
Nou ja, om eerlijk te zijn, hij heeft wel vaker daar gespeeld voor mijn tijd wel eens. Maar uiteindelijk gewoon noodgedwongen. Omdat je dusdanig veel blessures hebt dat je moet gaan schuiven. Ja, en dan en je weet, in de vriendschappelijke wedstrijd had hij daar wel een keer gespeeld. Dat Siebe met name aan de bal echt fantastisch is. Ook van achteruit centraal. Maar dan zie je ook in één keer dat hij best wel volwassen geworden is de laatste 3-4 jaar. En de ervaring heeft en ook team neerzet. En dan zie je, wat ons wel enigszins verraste op basis van trainingen, dat Benito ons positief verraste. Op trainen is dat ook een van de gemakzuchtige jongens, zeg maar. Dat je denkt van ja, oké, je kan best wel talentvol, maar waarom train je niet? Dat is een beetje het karakter. Maar die speelt natuurlijk hartstikke goed een bepaalde agressiviteit die ons ook geeft. Met name Siebert centraal is het voetballend, maar ook verdedigend vrij stabiel. Waar het er één keer we heel veel makkelijker gaan voetballen. Jacobi is weer terug, durf inschuiven, Siebert kan inschuiven. Dus voor een tegenstander is het ook moeilijk. Ja, wie laat ik nu vrij? Want vaak wordt er één van de twee vrijgelaten. Ja, maakt in dit geval niet uit, want ze kunnen allebei heel goed opbouwen. Dus dat geeft ons opeens veel meer voetbal. Ook bijvoorbeeld bij Ajax uit van de week. Als je ons ziet, ook 11 tegen 11, ziet voetballen van achteruit. Er zit wel behoorlijk wat risico in, want ze ook doorschuiven. Maar ja, op dit moment levert het wat meer op dan het kost, zeg maar.
Wel boeiend om te horen dat sommige spelers dus op een training het dus minder doen. In de wedstrijd er dus staan. Je hebt dus voetballers die zijn dus heel goed in wedstrijden en in trainingen dus wat minder, toch? Ja, trainers willen altijd dat iedereen 100% inspant, geloof ik.
Ja, dat is wel eens moeilijk. Jacobi, ja, die is ook echt een wedstrijd. Je hebt ook echt wedstrijdspelers. Troy Parrott is echt een wedstrijdspeler, zeg maar. Dus ja. die zijn door de week. Ja, die.
Maar op een training ben je dan geneigd om op basis van een training iemand af te rekenen op zijn inzet?
Nou ja, we hadden natuurlijk Siebe heeft heel seizoen rechtsback gespeeld en die speelt natuurlijk een heel stabiele factor. Dus Benita kreeg daar ook niet echt een kans. Ja, soms moet je geluk hebben. En nu had hij dus ook ga je in één keer spelen en ga je in één keer doen. Fernandes, die gaat nu spelen. Drie wedstrijden is geblesseerd. Dus we hebben best wel veel jongens natuurlijk, mede omdat veel blessures hebben gehad, de kans gekregen. Ja, en de ene die grijpt hem gelijk. En soms moet je ook geluk hebben. Weet je, als je team net ervoor aan speelt en je zit net in dat team waar je lekker mee kan draaien, dat is makkelijker dan Zwolle uit als het team ook slecht draait. Ja, soms heb je daar ook wat geluk nodig en speel je ineens komende week in de basis. Ja.
Het verbaast mij wel wat jij zegt met dat verdedigen. Dat mensen dan gelijk ook roepen, ja, alsof je tegen Ajax even de 2 in voorsprong makkelijk vasthoudt. Want het is tegen 10 man. Dus het is wel heel belachelijk dat we die voorsprong niet vast weten te houden.
Nou ja, dat is natuurlijk. Uiteindelijk zijn natuurlijk, is elke speler individueel beter dan onze individuele speler Ajax. Ja. Dus ook als ze met 10 man staan en ze nemen veel risico's, wat ik zei, ze gaan met 4 spitsen spelen. Ja, wat we inderdaad nalieten. Op het moment dat we de bal veroveren om rust te blijven voetballen. En dat is ook moeilijk. Dan gingen we ballen snel wegschieten. Wat we eigenlijk eerst zelf geweldig deden, 11 tegen 11, gingen we nu de bal. En waardoor je anders misschien een aantal hele makkelijke kansen had kunnen creëren. Of in ieder geval veel meer controle krijgt. Ja, nu gaat het misschien toch dat je de klok ziet van ja, we gaan winnen bij Ajax. Dat moet je natuurlijk nooit denken. Alleen ja, ongetwijfeld is dat moeilijk te stoppen. En er zal ook een stukje vermoeidheid bij zitten. Omdat jongens lopen natuurlijk op de toppen van hun kunnen tegen Ajax. En dat zag je ook aan onze data bijvoorbeeld. Ja, we hadden veel meer sprintmeters als Ajax zomaar. Dus veel meer energie erin gestopt dan Ajax. Ja, en uiteindelijk krijg je hem dan heel ongelukkig tegen. Alleen ja, wat ik zeg, het is dit seizoen niet zo ongelukkig, omdat het ons iets te vaak gebeurt. We hebben zoveel voorsprong weggegeven en dat is wel super frustrerend. Dus dat is ook het moment waar we staan op dit moment.
Ja, en dat gebeurt in een wedstrijd, want jij herkent dat denk ik als voetballer ook, Daan. Dan is het niet meer te coachen, toch? Dat gebeurt in een wedstrijd met een team.
Ja, zeker. Dus ik denk dat je Met alle goede bedoelingen van dien. En dat kan soms al, ik heb dat eerder gezegd. Ik heb ook wel eens na 10 minuten in de wedstrijd gedacht van zo, ik ga al naar die klok kijken. Want,
normaal wel Ajax uit.
Ja, hoe lang nog? Ja,
en nu keek ik na 10 minuten en dan, goh, we zijn goed vanaf. Ja, ja. Ja. En, de kans. Ja.
En andersom, en je gaat automatisch. Je hebt altijd zo'n beetje zo'n fase in de wedstrijd. Een beetje tussen de 50 en de 70ste minuut. Dat zit een beetje in niemands land, zeg maar. Weet je wel, en vanaf die 70ste minuut. Dan ben je als speler opeens wel heel bewust van oké, maar even, we gaan nu echt naar die laatste fase toe. En ja, hoe staan we ervoor? Wat proeven? Wat voelen we? En vaak heb je als speler veel meer in het veld dat je, ja, zonder dat je dat nou heel erg aan kan tonen, maar al een gevoel van hey, we zitten er goed in. Of je hebt over met elkaar. Of het pijpje begint nu leeg te raken. Ja, en dan kan je met alle goede bedoelingen van die zeggen, ja, maar Pietje moet daar en die moet daarheen. Op deze manier, dan houden we het voor.
Ja, blijf druk naar voren zetten, want dat hebben we de eerste helft ook zo goed gedaan.
En dat is soms lastig. En dat is helemaal lastig inderdaad als je gewoon te maken gaat krijgen met wisselingen of nieuwe jongens bij. Soms zit je gewoon op basis van ja, een meter afstand meer of minder die niet van jou of van mij klopt, die een verschil gaat maken. En als ik uitstap op een verkeerd moment, maak ik een verkeerde keuze. Maar diegene achter mij maakt ook misschien net een verkeerde. En dan ben je met 2-3 momenten die eigenlijk heel klein zijn. Ja, dat kan een wereld van verschil maken. Want en dat is soms wat ja, ook wel moeilijk te vangen is vanaf de zijkant. Dat ja, die onderlinge afspraak of die onderlinge wisselwerking of de keuzes die een individu op een bepaald moment maakt, ja, dat verandert het speelveld voor iedereen eromheen, om maar zo te zeggen. En ja, als je dan te vaak in de eindfase, ofwel door vermoeidheid, ofwel door soms ook juist enthousiasme, hè, van wacht even, ik denk dat ik jou onder druk kan zetten, hey, maar wacht even, het verkeerde inschat is fout. Dus wat jij bent in staat om daaronder uit te
vallen. Is overmoedig, zeg maar. Ja.
Oh, wacht even, dan laat ik in mijn rug iets wat voor een ander alweer moeilijker op te lossen is, om maar zo te zeggen. En ja, dan heb je het over het algemeen inderdaad dat de echt goede teams die zijn ongeacht de situatie in staat dat onderling ook gewoon goed te regelen en aan te voelen. En dat voel je ook zelf in het veld. Hè? Want je hebt ook, ik heb ook echt in teams gespeeld dat je gewoon voelde van het maakt eigenlijk niet uit wat de situatie gaat worden.
Dit spelen we uit, zeg maar, deze wedstrijd.
We gaan dat met elkaar oplossen. En soms heb je teams dat je gewoon weet van oké, maar nu wordt het gewoon chaos. Want ja, wie gaat de regie pakken? En nogmaals, dan is het ook een...
Dat is ook wel een soort generatiekwestie, toch? Dat je dat steeds minder ziet.
Ja,
jongens, herkennen zelf zeg maar niet meer. We hebben heel veel sturing nodig. Want hadden we achteraf dat beeld laten zien. Oh ja, nou, nu is het wel helemaal compleet duidelijk. Maar dat in het veld, dat is heel lastig om te herkennen. Dat kunnen we niet zoveel meer. Ik kan nog inderdaad even op die gemakzuchtige spelers terugkomen. Dat zijn ook jongens die dat moeten leren, zeg maar. Dus zijn kwalitatief dusdanig goede spelers dat ze eigenlijk hoger kunnen spelen dan Excelsior. Als je Troy Parrott ziet, ja, die is hartstikke talentvol. Dus die kan hoog. Dus het is ook waarom ze hier spelen nog, zeg maar. En niet ook hartstikke talentvol. Dus die moeten dat leren hier, hoop je dan inderdaad, om de volgende stap te maken. Ja. En dus het is ook wat erbij hoort bij ons. Want daarvoor kunnen wij, Archie Zagre is ook zo spelen. Ja, die is best wel, maar natuurlijk geweldige speler. Maar daarom zijn ze wel spelers waarom ze nu nog bij Excelsior spelen in deze fase van de carrière. En hopelijk kunnen ze aan die volgende stap helpen.
Kan jij dan als oude spits ons dan nog eens uitleggen wat jij dan in Troy Parrott precies ziet wat dan zo goed is? Nou, en heel veel andere mensen zien dat nu blijkbaar ook, want je hoort die namen elke keer opduiken bij andere clubs.
Ja, hij is heel erg, met name, hij staat heel erg aan als de bal bij hem in de buurt is. Dus hij ruikt als het ware van, hey, nu wordt het gevaarlijk en nu moet ik bij hem in zijn rug zitten of diep lopen, actie naar positie kiezen. Heel vaak op het randje van buitenspel zit hij, hè? Dus dat maakt hem ook sterk. Nou, hij is best wel snel en hij is heel vaardig, talentvol, zeg maar. Dus
vervelend
hij,
om tegen te spelen.
Ja, hij is vervelend om tegen te spelen, want hij is wel in de diepte, maar nu ook Stargate best wel goed aanspeelbaar is en goed kan voetballen, waardoor hij veelzijdig is en moeilijk af te stoppen is. Maar met name dat slimme, zeg maar, dat heeft hij echt van zichzelf. Dus zijn lichaam goed gebruiken op het juiste moment of ja, wel staan, even lopen en dan in één keer weg zijn. Ja, dat heeft hij gewoon als talent.
Moet je blij van, hè?
Ja, ik vind het mooi. Ja, zeker. Nee, dus daar spar ik over met hem. Maar dat is niet wat hij van mij geleerd heeft. Want dat komt niet al. Ja.
En kan je ook dan nog even uitleggen, om allereerst maar van mijn nieuwsgierigheid, wat gebeurt er nou vanuit jouw perspectief met Kenzo Goudmijn, die je als leek die laatste weken elke week een stukje beter ziet worden. Dat was eigenlijk vorig seizoen aan het eind ook zo.
Ja, Kenzo is ook wel een type die je hierna af en toe moet prikkelen en doen. Ik heb best wel veel contact met hem zo op het veld. En we kunnen best wel goed met elkaar. En best wel gezocht ook naar zijn positie, zeg maar. Dan weer op 10, dan weer hangend van links en rechts. Nu staat hij naast Jules. En daar lijkt toch wel zijn beste positie te kunnen. Hè? Want we hebben nu normaal stond Sis daar veel wat meer. Zo'n Lens op 10. Ja, nu omdat Lens natuurlijk, dat is natuurlijk een geweldige speler die in winst erbij gekomen is, hebben we echt een goede 10. Ja, dan komt Kenzo naast Jules spelen. En die combinatie, dat lijkt wel goed te passen. Dus Jules wat meer controlerend. Kenzo wat meer creativiteit en intuïtie. Waardoor die, en wat Kenzo heeft, is natuurlijk als spannend wordt, dan komt hij naar voren staan, zeg maar. Dus hij heeft geen last van druk. Hij vindt die druk juist wat lekker. Die heeft hij misschien ook zelfs wel nodig om te excelleren. En dat zag je tegen Van Dam. Tegelijk was hij weer goed. Dus dan is hij zo vaardig. En met name dus die combi dat hij nu in het juiste verhouding staat met Gio en Lens. Als Troy fit is. Ja, en de druk die doet hem goed. Dat is ook een kwaliteit. Ja.
Ik heb nou eigenlijk weer een beetje dat gevoel van het begin van deze podcast. Van als jij nou zo dat verhaal vertelt, dan denk ik toch ja.
Oh ja,
gaat goed komen. Nee, maar dat denk ik ook. Nee, ja. Maar ik denk dat ik ook echt op basis van de 2 weken wat ik gezien heb. Wat ik weet van de ploeg. De fitheid, we hebben natuurlijk een aantal issues gehad. We hebben veel blessures gehad. We hebben conditioneel ook problemen gehad. En waar het allemaal vandaan komt, zijn we een beetje. We hebben daar ook een aantal maatregelen de laatste tijd op genomen. We lijken daar nu weer op de goede rails te zijn qua fitheid. Nou, qua vertrouwen is terug, het plezier is terug. En een aantal jongens met kwaliteit is terug. Dus dan ben ik heel erg overtuigd dat het komende week onze kant op gaat vallen.
Hoe hou je iedereen fit dan? Want dat is natuurlijk een van de dingen geweest van de afgelopen maanden. Je hebt nog 3 wedstrijden. Ben je dan nu heel erg voorzichtig op de training?
Nee,
als niemand elkaar maar raakt?
Niet, juist niet. Dus, nee? Dus vandaag wel kortere training, wat intensievere. Maar vandaag dus echt maar een uurtje. Maar morgen is het echt gas geven, 1,5 uur lang. Om echt ook fit te worden, fit te blijven. Een aantal jongens komt natuurlijk van de zuur, hebben we wat gemist. Ja. Maar met name daar geen gas terug juist. Dus op momenten dat het moet, gas geven. En andere momenten wat kleiner maken en wat frisser houden. Dus we maken de dagen wel korter.
Ja.
Je merkt natuurlijk, ja, dat is ook logisch, eind van de seizoen. Maar inderdaad, er blijft wel gas geven. Want dat moeten ze in Westen ook. Want statistisch gezien, ik had het net over intensiteit. En we hebben het heel vaak met de jongens over. Ja, hoe meer data je hebt, het is ook logisch. Hoe groter de kans je wint, dat wijzen de data in combinatie met statistiek heel duidelijk uit. Dus heb van de week nog laten zien, Heerenveen, Volendam en Ajax. Hadden we gewoon aanzienlijke hogere intensiteit dan tegenstander. Ja, met resultaat. Dus dat is geen garantie.
Nee.
Maar is wel een belangrijke voorwaarde en vandaar dat we dat heel vaak tegen ze aanhouden.
Ja, precies. En dan moet het nog in 3 wedstrijden gebeuren. Is dat een aftellen? Doe je nog wat bijzonders daarmee?
Ja, we hebben een mooie poster van de medewerkers hier hangen met foto's van vorig jaar. Ook met name van Fortuna. Geweldige foto's. En daar doet onze videoanalist elke keer maakt een 3 nu. Dus dat nu al 3 finales inderdaad. Dus dat. Nou ja, en wat je natuurlijk ook hebt, en dat is best wel lastig natuurlijk, is zondag. Ja, dan zit je toch eigenlijk te kijken.
Ja.
En die speler merk je ook aan. Dan krijg je toch ook een beetje stress.
Krijg je appjes?
Die week ervoor was ik onderweg. Kreeg je de appjes. 0-2 van XC tegen AZ. Dus ja, je merkt dan iedereen, wat Frank al zegt, ja, iedereen confronteert mee, maar dat is natuurlijk bij mij nog extremer.
Zelfs mijn dochter van 8 was aan het juichen toen het 2-2 werd bij RKC Utrecht.
Dus nu zit te kijken, en dat heb je nu deze week natuurlijk ook weer. Ik vind het op zich wel prettig dat we maandag spelen, dat we weten wat de concurrentie heeft gedaan. Dat is wel prettig. Het kan natuurlijk ook druk verhoogd zijn, dat snap ik, maar je weet in ieder geval wel wat je moet doen. We moeten natuurlijk zoveel mogelijk punten sowieso pakken, maar ja, je bent gewoon ook, nou, nu staan we 1 punt voor, dus je hebt alles in eigen hand. Aan de kant ben je ook afhankelijk van de XC. Als ze 3 keer winnen, moeten we ook 3 keer winnen. Winnen is maar 1 keer, dan hoeven we maar 1 keer te winnen. Dus zo simpel is het natuurlijk ook.
Zit jij thuis die wedstrijden dan live te kijken?
Ja, van de week stond ik om mijn nabespreking te maken. En op de achtergrond stond de wedstrijd aan. Maar ja, dan kwam hierna toch wel een keer een vloekje. En ook wel een keer een juichje, moet ik eerlijk zeggen. Want, ja.
Ik doe dat mezelf niet aan, hoor.
Nee? Dat is wel. Dat is ook zo. Stel dat ze gewonnen hadden, dan staan ze weer boven je. En dan we hebben daar 10 dagen waar ze van een beetje last van. Als je maar aan de club gaat, dan maar nu sta je ook nog boven.
Ja, het
is maar 1 punt is nog niet genoeg. Ja, het is wel genoeg, maar het is maar 1 punt. En doelstelling is bijna hetzelfde. Dus dat is wel, geeft wel een hele aparte dynamiek. Maar ik vind het wel mooi, want je speelt allemaal wedstrijden op het randje, om te coachen op het randje. Alles is belangrijk, dus ik vind het wel mooie tijden.
Ja, en die laatste wedstrijd. Het werd natuurlijk nog extra bijzonder deze week. Omdat Arne Slot weggaat bij Feyenoord. Je speelt de afscheidswedstrijd van Arne Slot. Dus die gaan ze ook niet cadeau geven.
Leeg stadion, hè?
Leeg stadion, dat scheelt. Vier vakken leeg al.
Ja, ik ben nog niet met die wedstrijd bezig. Dus ik hoop dat die wedstrijd er niet meer toe doet.
Nee, dat wil ik zeggen. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja. Dat is grappig.
We hebben allebei dan XM en de PSV. Dus ik denk deze week... doorslaggevend gaat worden, verwacht ik.
Ja, dan komen er twee wedstrijden.
Deze komende twee wedstrijden. Je hebt allebei ploegen. Wij kunnen ze allebei winnen. XC kan ze allebei winnen. Dus ja, dat is mooi. Dat kan echt alle kanten op.
Ja.
Maar wat zeg, ik heb echt heel veel vertrouwen met de ploeg.
Mooi. Frank, voordat we zo meteen praten over het voetbal, heb je nog het nieuws uit de Foundation dat we nog moeten doornemen? Heb je nog iets wat we moeten bespreken?
Nee, het gaat heel goed, moet ik eerlijk zeggen.
Oké.
Okay. Maar om al deze hoogtepunten er nog eentje uit te halen.
Ja, vind je lastig, of niet?
Nee, dan doe ik tekort aan, denk ik, aan hoe dit gesprek is verlopen.
Jij zit helemaal... Maar jij straalt ook zelf helemaal. Je begon dit gesprek een beetje zo van, ja, waar moeten we nou heen?
Ja, maar ik...
Gaat vanzelf, hè?
Dan klinkt het weer alsof ik het liefst een tantra camping in Zuid-Frankrijk zou beginnen. Maar ik ben gewoon,
ik zie jou nu in een trainingspak een tantra camping doen met Caroline. Ik weet niet of dat nou het beeld is wat ik wil onthouden na deze podcast.
Maar wat wou je zeggen?
Dat ik als ik dan Marine zijn verhaal hoor vertellen, ben ik gewoon best wel trots dat je hier met z'n allen mag werken en dat je dat allemaal zit te doen en dat zo onder woorden kan brengen. En dat is precies de vibe die je wel met z'n allen, ja, die je wel met z'n allen moet hebben. En in mijn beleving nu in een heel redelijke verhouding tussen wat er niet goed is gegaan, waar je over gesproken hebt, wat je ervan hebt opgestoken, hoe je jezelf kwetsbaar opstelt, hoe anderen zich kwetsbaar opstellen. Ja, en ook, we hebben een hartstikke goede ploeg. En als ze dan ook nog meer intensiteit aan die tegenstanders leveren, ja, wie zijn ze dan? Heel dat NEC en Heracles.
Ja. Overigens vroeg ik me af, net in dat verhaal van Daan, die zei andere mensen staan op en je hoort mensen een verhaal vertellen. Heb jij een selectie ook gehad, heb je ook verteld. Heb je zelf nog wat geleerd, wat nieuws geleerd? Want je zegt, ik heb een aantal dingen uit mijn bagage gehaald die ik heb meegemaakt bij andere clubs. Maar heb je zelf in jouw leiderschapsrol, in jouw rol als hoofdtrainer, nog dingen geleerd of anders gedaan dan anders?
Wat ik zeg, wel even meer naar voren gestapt. Omdat mensen om je heen zeggen van, ik zou je dat en dat adviseren van mensen die dat dichtbij staan. Dus dat is goede coaching. En dan denk ik ook weer, oh ja. Dus af en toe moet je zelf ook weer even aangezet worden. Omdat je onbewust een bepaalde rol pakt, zeg maar, die we al jaren doen. Alleen, er wordt nu weer iets anders gevraagd. En spelers ervaren bepaalde dingen. Dan denk je, oh ja, als je het vanuit hun oogpunt ziet, snap ik wel wat ze zeggen. Dus dat herken je dan. Ook weer de vader herken je. Want oh shit, dan moet ik even schakelen.
Ja.
En dat dus wel.
Ja, dus dat je misschien voor jezelf hier en daar wat meer naar de voorgrond moet gaan en wat meer.
Ja, duidelijk zeg maar. Ja. Mijn rol is bekend. Maar dan zeker in de mindere fase hadden spelers duidelijk behoefte van iets meer leiderschap van mij. Nou ja, en dat zoals ze dat benoemden, herkende ik wel. En ik moet eerlijk zeggen, het bevalt me ook alweer de laatste paar weken hoe het dan gaat en doet. En dan is het ook alweer lekker om nog korter op zitten, weer meer leiding te pakken en spelers te trikken op een leuke manier, zeg maar. Ja, dan merk je ook wel dat nog steeds die vibe onderling, die klik er is. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat met name die twee weken merk je dat heel goed. Dus
mooi.
Vandaar de positiviteit.
Heb jij dat ook? Dat je er meer bovenop gaat zitten of niet? Of minder juist?
Nou, ik denk dat van natuurlijk gezien, op het moment dat het spannend wordt, wordt er gekeken naar boven. En uiteindelijk ben ik ook eindverantwoordelijk over de club en wat daarmee gebeurt. Dus voel je en weet je dat mensen ook naar jou kijken. En dan voel je ook gewoon wel het idee van, die verantwoordelijkheid, die draag je ook met een reden. En daar moet je op een goede manier mee omgaan. En de ene moment betekent dat je heel nadrukkelijk wel aanwezig moet zijn. Ander moment betekent dat je juist ook niet doet. Hè? Dus dat je een aantal dingen laat gebeuren. En dat is een spanningsveld waar je met elkaar in zit. En waarvan je wel moet zorgen dat je uiteindelijk het resultaat in oogschouw neemt. En dat je niet de moeilijke gesprekken of confrontaties soms uit de weg gaat. Maar dat je wel oog blijft houden van uiteindelijk, we hebben een aantal goede mensen rondlopen. Dat betekent niet altijd dat we altijd alleen maar met elkaar goede dingen doen. Maar dat je wel vanuit het vertrouwen blijft handelen. En dat je blijft zoeken met elkaar van oké, hoe gaan we hieruit komen? En ja, dan ben je wel, dan moet je daar wel onderdeel van zijn. En dan kan je niet inderdaad het proces laten zijn en denken van over 3 weken zien we wel waar het is. Nee, dat kan niet. En dat zou ook heel gek zijn. En fases waarin het slecht gaat, vraag juist om een duidelijke beweging. En hoe die precies uiteindelijk gaat vallen, weet je niet. Maar het gaat er wel om dat je vervolgens bij elke keuze die je maakt, de situatie gaat er een nieuwe situatie ontstaan en daar moet je weer adequaat mee omgaan.
En jij bent van ons allemaal natuurlijk het meest bezig met het uitwerken van scenario. Wat als dit gebeurt, wat als
ja,
dat
het
gebeurt.
Voor, ik vind de fase waarin je nu zit, vind ik voor als ik puur bij eigen positie betrek, vind ik sowieso super lastig. Want kijk, enerzijds merk je dat een eindfase van een seizoen vraagt altijd heel erg veel van alles en iedereen. Zeker ook op het moment dat je nu dat het sportief ook lastig wordt. Maar je bent bezig met het afsluiten en op het juiste manier afsluiten. Tegelijkertijd moet je al opstarten of opgestart zijn op heel veel verschillende niveaus. En dat betekent dat op het moment dat er onzekerheid blijft zitten in op welk niveau je actief bent, ja, het ook steeds moeilijker wordt om beleid uit te stippelen, keuzes te maken, dingen in gang te zetten. Dus enerzijds zit je heel erg in het vandaag en morgen en echt op dagelijkse basis met elkaar zorgen dat je de juiste dingen doet om tot een resultaat te komen. En tegelijkertijd ben je alweer maanden, zo niet jaar of zelfs jaren vooruit aan het kijken van wat kunnen we nu gaan doen ook richting de toekomst toe. En dat is wel een heel complex spel, zeker als je zo'n groot deel van je budget afhankelijk is van wat er uiteindelijk op het gaat gebeuren.
En dat in een context, hè, dat je tegen clubs speelt, die dan gewoon zeggen, ja jongens, we kunnen ook gewoon 19 miljoen meer uitgeven in een seizoen dan dat we verdienen. En dan halen wij die spelertjes. En dat kan je 15 jaar volhouden. En als je dan toch 17 punten achter staat, dan trekken zij er 18 vanaf, weet je. Ik vind dat.
Het gebeurt in de hele Eredivisie dit, hè, Frank. Er zijn heel veel clubs die met een begroting werken waar een tekort in zit.
Ja, daarom?
Ja.
Nee, zeker. Nou, kijk, maar wat ik wel vind, zeg maar, daar vind ik wel dat je op een gegeven moment ga je met elkaar wel echt een grens over. En tuurlijk heb je te maken met een situatie dat op het moment dat steeds meer clubs hebben eigenaren die bepaalde tekorten dekken of spelers verkopen die bepaalde tekorten dekken. Nou, daar kan je wat van vinden. Nogmaals, ik ben er juist heel trots op dat wij in staat zijn om echt helemaal zelfstandig een aantal dingen te doen. Maar de situatie die dan gaat ontstaan, dat clubs zelfs middels WOA-procedures van faillissement gered moeten worden, waardoor uiteindelijk je alle schulden of 20% van je schuld maar overblijft en je vervolgens zelf meteen daarna weer op eenzelfde voet verder kan. En dat vind ik gewoon echt de reinste vorm van competitievervalsing. Dan vraag ik me wel eens af van maar met wie zijn wij dan eigenlijk aan het concurreren? Want wij staan aan de start van de Tour de France met een keurig opgepoetste fietsje, om maar zo te zeggen. Maar dan staat er een brommer en een auto naast je en een prettige wedstrijd. Ja, dat, ik vind wel dat.
Maar zeg je wat bij de KNVB? Want ik kan me ook voorstellen, ik heb het van de week ook over gehad in de voetbalpodcast een aantal keer, dat ik niet snap dat je als club, of dat als KNVB, dat je toelaat dat clubs dus ook vooruit gaan investeren. Kijk naar MVV. Amerikaanse eigenaar zou daar komen. Dat ging uiteindelijk niet door, die overname. Dan is er al wel geïnvesteerd. Is het tekort zo groot dat je via een speciale procedure alle schuldeisers.
Vitesse heeft het gedaan,
VVV heeft het gedaan.
Maar je wilt niet in de schulden stellen voordat je überhaupt al door die eigenaar akkoord is?
Nee, maar nogmaals, er zitten zoveel kromme dingen in. Ja. En dat is, kijk, we hebben het een paar jaar geleden zelf gezien met ADO Den Haag. Die uiteindelijk zelfs ten koste van ons vervolgens de eerste periode wint. Die krijgen 6 punten aftrek nadat die eerste periode erop zit. Je ziet nu situaties, ADO heeft dat gedaan, VVV, dan zijn er coronaschulden opgebouwd. Dan zijn loonbelastingen niet betaald, zijn btw-dingen niet betaald. Nou, nogmaals, dat moet je formeel gezien allemaal betalen. Is een actieve keuze geweest om dat niet te doen. Om vervolgens wel gewoon je spelers te blijven te kunnen investeren, dat te blijven kunnen doen en sportief overeind te blijven. Nou, aan het eind van de rit doen wij dat allemaal gewoon netjes. Kunnen zij zeggen van, we weten het niet meer. Blijft nog maar 20% over. En je kan er theoretisch nog in de na-competitie tegen uitvliegen. Ja. Ook. Ja, echt in bozer dan dat kan je me niet krijgen.
En nou heb jij het over die podcast hè, die je maakte ja. Voor het AD. De media maken daar erg wel onderdeel uit van die beweging die gaande is. Dus dan denk ik, waarom is er nou niet meer belangstelling om eens te komen kijken? Hoe gaat dat nou eigenlijk? Hoe kan het nou dat het mogelijk is om in zo'n cowboy wereld gewoon, en dat geldt voor ons en dat geldt voor Go Ahead, volgens mij precies hetzelfde, en zo is er nog één, dat je gewoon aan het begin van het seizoen in je portemonnee kijkt of er geld erin zit en dan niet meer.
Maar
geld
zo zou het moeten
uitkrijgen.
Gaan hè, eigenlijk. Ze zou het eigenlijk moeten gaan.
Ja, maar
hè?
Dat kunnen jullie in de media ook wel stimuleren.
Aan de voorkant kunnen ze ook meer aandacht besteden, media überhaupt, aan clubs die het wel goed doen, denk ik.
Ja, leuk. Ja. Hè? Dat gaan we in die podcast.
Ja? Ja, geef even een tip mee aan alle andere media, ja. Toch? Ja, ze luisteren allemaal natuurlijk. Ja, ja, lijkt me logisch, toch? Dus bij deze. Op naar NEC. Op naar Heracles thuis. En dan laatste wedstrijd Feyenoord. Nog 3. Aftellen, toch? Marinus, dank dat je hier was.
Ja, graag gedaan. Ja,
ik spreek jullie over 2 weken weer.
Tot dan,
gebak dan, hè, daarbij. Toch?
Nou, ik ga dat niet meer doen.
Oh, voor behoud bedoel je?
Ja, voor behoud. Dacht ik, toch?
Ja, Frank, ze blijven erbij. Scherp blijven.
Scherp blijven, hè? Zal niet,
niet voor
nee, dat is goed, dan eet ik gewoon mee. Of ik moet zeker voor het gebak zorgen.
Zou op zich ook leuk zijn.
Dat is ook
gezond gebakje dan, ja? En ga ik er even nadenken over die tantra-camping voor jou in Frankrijk. Zuid-Frankrijk?
Bordeaux? Dat is wel makkelijk dan.
Ja. Zuid-Frankrijk is beter
dan. Een beetje beter weer is.
Dat houden we voor.